En zo waren wij in oud-testamentische tijd en hebben wij gezien dat bij de val van Jeruzalem feitelijk een historisch een einde gekomen is, althans binnen het kader van het Bijbels verslag, een einde gekomen is aan de twee geslachten, zoals het stond in staat in Jeremia 33, de twee geslachten die de Heer verkoren heeft en er is niks van over. Maar juist in dat verband staat er dat dat niet het geval is, dat dat een misverstand is, want God doet gewoon zijn werk. Waarna de vraag is dus hoe het daarna verder gegaan is. En dan blijkt dat we daarna in de Bijbelse geschiedenis feitelijk vallen in één gat. Dat wil zeggen, de Bijbelse geschiedenis houdt daar min of meer op. Niet helemaal, er komt nog wat met betrekking tot de terugkeer van Joden uit de Babylonische ballingschap. Ik moest even langzaam praten, want het was niet de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap in de eerste plaats, omdat een groot deel van de Joden überhaupt nooit in de Babylonische ballingschap was, maar in de Assyrische ballingschap. Bij wat wij noemen de 10 stammen. En wat degene betreft die afkomen van het tweestammenrijk van Israël, die Joden in Babylonische ballingschap, daar kwam maar een klein deel van terug in de dagen van Ezra, Zerubabel, Nehemia of hoe dat maar heten mag. Heb je dat nog? En voor de goede orde zeg ik er ook nog maar bij dat volgens het verslag van Flavius Josephus weliswaar ook de afstammelingen van de 10 stammen van Israël toestemming kregen om terug te keren. Dat wil zeggen, die werden ook vriendelijk uitgenodigd om mee terug te gaan naar het heilige land. Dat hebben zij geweigerd, hebben zij niet gedaan. De enige die terugkeerden waren Joden, Benjaminieten en Levieten, schrijft hij. En hij schrijft erbij met als gevolg dat de grote meerderheid van Israël nog steeds woont over de Eufraat, in grote menigte die niet geteld kan worden, schreef hij in de dagen rond de val van Jeruzalem, in de dagen van of na de dagen van Handelingen. Dat wil zeggen in de nadagen van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Hij zegt, grootste deel in grote menigte leeft over de Eufraat, is niet teruggekeerd. Zodat je niks moet laten wijsmaken vandaag en zeggen, ja maar de Joden, dat zijn toch alle stammen van Israël. Onzin. Of zeggen, want er was een vrouw uit Azer onder de Joden, volgens Lucas 2, dus waren de 10 stammen teruggekeerd. Wat een dwaasheid is dat toch, hè? Ja, soms. Maar goed, u bent gewaarschuwd. Dat wil zeggen, slechts een deel van de twee stammen keren terug. Zij worden ook geteld, ze worden opgesomd in de Bijbel, zodat er geen misverstand over kan bestaan. Het is inderdaad alleen uit Juda en Benjamin en Levi, want het wordt beschreven in Ezra. Ze worden geteld, dus niet komen met die onzin, ze zijn allemaal teruggekeerd. En de Joden zijn alle Israëlieten. Bovendien, de Joden zelf weten maar al te goed dat ze niet alle Israëlieten zijn. Ze zijn, je stelt ze wel voor het blok als je het vraagt, want ze vinden dat niet prettig. Zo van, er zijn nog anderen, zijn niet Joden, maar horen wel bij Israël. Van huis uit, dat vinden ze niet zo leuk. Maar ja, Groningers vinden het ook niet leuk dat er nog anderen zijn die ook Nederlanders zijn. Maar, of had ik Limburgers moeten zeggen? Oké, dat maakt niet uit.
Is dat
de
reden dat
Petrus
zijn brief schrijft vanuit Babylon?
Waarschijnlijk wel, ja. En er zit nog veel meer aan vast natuurlijk. Je wordt in de Bijbel al geconfronteerd, het Nieuwe Testament al, met wat daar die kant op zo links en rechts is. Petrus doet de groeten uit Babylon, die is in Babylon zelfs. En dat is weggeredeneerd door de Rooms-Katholieken, want die willen Petrus nodig in Jeruzalem hebben. Dus die zeggen, dat Babylon, dat is het Rome van de Romeinse keizers. En Petrus noemt het overdrachtelijk Babylon. Ik heb overigens geleerd dat Babylon in de dagen van Petrus en het Nieuwe Testament niet bestond. Dus ik was ook bevooroordeeld, maar het is niet waar, het bestond wel. Maar men zit er een beetje mee, dat zal ik u ook uitleggen. Ja, mag ik uitnemen, want ik heb er helemaal geen tijd voor. Maar men zit er mee omdat we profetieën hebben in de Bijbel over de val van Babel. En Babel zou vernietigd worden, het zou nooit herbouwd worden. Als je dus komt met, er was een Babel in de dagen van het Nieuwe Testament, heb je een probleem. Het probleem is heel makkelijk op te lossen, maar men wil die oplossing niet. De oplossing van het probleem is, die profetie over de val van Babel moet nog vervuld worden. En wij weten het zeker, want het staat in Openbaring. Alsnog, het staat ook in Jeremia 50 en 51, natuurlijk. En in Jesaja 13, wat het maar was, komt nog vaker voor. Maar het is nog nooit vervuld. Het moet nog vervuld worden. En er was dus gewoon een Babel in de dagen van Petrus. En die is daar ook heen getrokken. Heeft van daaruit een brief geschreven. Doet de groeten vanuit Babylon. Ik kreeg trouwens ook ooit een kaart groeten uit Babylon. Ik geloof dat ik hem nog bewaard heb. Dat was een kunstproject van... Goh, heette die man. Van die Cobra groep, noem eens wat. Constant heette die man, geloof ik. Van C van Cobra. Constant. Die had een van zijn kunstwerken. Nee, de A was van Appel. De Cobra groep. Weet u dat nog of niet? En die Constant, zijn voornaam ben ik kwijt. Die had een heel kunstwerk ontwikkeld. Het was namelijk het ontwerp van een toekomstige stad. En daar waren ik aanzichtkaarten van, maakte onderdeel uit van dat project. Zijn verstuurd gewoon, ik heb er ook een ergens thuis nog, groeten uit Babylon, met een tekening van een futuristische aangelegde stad. Het is aanleiding geweest voordat men in Den Haag dat winkelcentrum Nieuw Babylon, of gewoon Babylon genoemd heeft. Kwam ineens die naam weer op. Merkwaardigerwijze, hoe kom je op het idee? Maar ja, het idee is overgenomen door Saddam Hussein. En die heeft dus Babel weer op de kaart gezet. Gelijk het is te deze dagen. Meer kan ik er nu niet over zeggen. Is verder niet aan de orde. Maar wat aan de orde is, en ik moet dringend die draad natuurlijk opnemen. Dat is dat die oud-testamentische geschiedenis afbreekt. En dan vind je nog een heel klein draadje. Waarbij een overblijfsel uit de Babylonische ballingschap terugkeert. Omdat het mag. Lang niet allemaal. En dat blijkt bijvoorbeeld uit het boek Esther. Want bij de aanvang van het Medo-Persische Rijk kreeg men toestemming om terug te keren. Dat was door Kores de Pers, zoals tevoren aangekondigd door Jesaja en Jesaja 45, meen ik. Dus het eerste jaar van het Persische Rijk, het Medo-Persische Rijk. U weet wel van die borsten en schouders van het beeld van Nebukadnezar. In het eerste jaar daarvan kreeg men toestemming. En vindt die geschiedenis plaats van terugkeer onder Zerubabel en Ezra enzovoorts. En later vinden we de hele geschiedenis uit het boek Esther, waarbij de Joden vervolgd dan wel verdrukt worden in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Maar je kunt je ook afvragen, wat doen die lui daar? Want die hadden terug mogen gaan naar Jeruzalem en naar Judea. Dat hebben ze niet gedaan. Hebben we dit nog? Met andere woorden, de terugkeer uit ballingschap was slechts een terugkeer van Joden, dat wil zeggen uit de twee stammen van Israël, en daar dan nog maar een beperkt deel van. Dat zeg ik voor degene, en dat is de meerderheid binnen het christendom, voor degene die beweren dat de profetieën over de terugkeer en bevrijding uit ballingschap en terugverzameling van Israël, dat die profetieën vervuld zijn geworden in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Ezra en Nehemia. Dit is de serieuze lering in de reformatorische kring enzovoorts. En in andere kringen heeft men er helemaal geen belang bij, dus dan leert men sowieso niks. Dus doe maar weer. Heb je dat nog? Men zegt dat het is al vervuld geworden. Babel is al verwoest, zal nooit herbouwd worden. Vandaar dat men zit met dat Babel in nieuwtestamentische tijd. Enzovoort. En een terugkeer uit ballingschap heeft al lang plaatsgevonden. En ook de vereniging dus van de alle 12 stammen bij elkaar in één volk zal al plaatsgevonden hebben, zodat men niks meer verwacht voor de toekomst. Geen wederkomst van Christus, althans niet om een koninkrijk hier op aarde te openbaren. Men heeft het compleet afgeschaft, maar ik heb je aan het begin van de week al gezegd waarom dat gebeurd is. Men wil graag zelf voor koning spelen. Tot in de kleinste secte toe, de grootste is de Rooms-Katholieke Kerk. Grootste secte, maar tot in de kleinste secte toe speelt men koning over een koninkrijkje. Het is de geschiedenis van het christendom. De macht uitoefenen, de tucht uitoefenen, belastingen heffen. Vooral, de laatste. Enzovoorts. Ik ben het serieus hoor. Ik heb daar echt helemaal geen respect voor. Het boeit me wel, die geschiedenis. Maar het is gewoon omdat het altijd weer gaat zoals het in de wereld toe gaat. En men wil dat ook. En de Bijbel zegt, maar dat mag ik allemaal niet vertellen, want ik heb geen tijd. De Bijbel zegt dat het christendom als zodanig in de wereld geworden is of worden zou als die boom met die grote schaduw en die vogelen des hemels nestelen in zijn takken enzovoort. Dat is Matthäus 13, maar het is natuurlijk Daniel 4. Of is 3. Weet ik veel. De profetie over die boom die afgehouden zou worden enzovoort. Babel, die boom. En het koninkrijk der hemelen zou worden, althans het verborgen koninkrijk der hemelen uit Matthäus 13 zou zijn als die boom. Het heet gewoon Babel. En dan zal ik u nog wat vertellen, anders denkt u dat ik het bedacht heb, maar dit is niet waar. Maar ik kom uit de zogeheten vergadering van gelovigen. En de vergadering van gelovigen is ontstaan in Brittannië, in Plymouth ongeveer. Daarom heten ze ook Plymouth Brethren. Dit is onnauwkeurig, maar even kort. Is toen ontstaan met als grondgedachte dat heel die Anglicaanse kerk daar, en elke kerk is per definitie Babel, want het is een wereldsysteem. En de Bijbel zegt, gaat uit van haar. Dus gingen die lui, die gingen uit die kerk en begonnen zelf zonder kerkelijke orde te vergaderen. En daar komt de naam vandaan. Vergaderingen. En ook de wat vreemde idee van de kerk kent geen ambten, de gemeente kent geen ambten. Wat natuurlijk veel te kort door de bocht is, want volgens de Bijbel kan je zelfs een treffelijk ambt begeren, dus het bestaat wel degelijk. Maar onder ambten verstonden zij die functies binnen het kerkelijk recht, zal ik maar zeggen. En daarvoor zeiden ze dan, de kerk of gemeente kent geen ambten. En het heeft daarna weer tot vandaag tot allerlei verwarring geleid. Maar goed, maar het idee was, elk systeem in de wereld, inclusief een georganiseerde kerk, is per definitie Babel. En het is bijbels heel goed te onderbouwen. Ik heb er geen behoefte aan om dat verder te doen. Waarom ook? Ik heb er nooit wat mee te maken gehad en dat zal ook nooit gebeuren. Ze brieven mij daar toch niet. Dus al zou ik lid willen worden, dan krijg ik dat niet eens voor elkaar. Dat is makkelijk zat. Dus mijn probleem is het niet. Integendeel, ik heb het zelf als een bevrijding ervaren. Achteraf, wat ben ik blij dat ik daar nooit in gezeten heb. En dat ik er nooit heb hoeven uitstappen ook, dus zeg maar, hè. Toch? Maar voor mijn gevoel blijft het nog steeds zo. Het is Babel, omdat het een wereldsysteem is. Daar gaat het om, hè. Babel per definitie is religie. Wereldgodsdienst. En zodra je christendom kent als wereldgodsdienst, heb je van doen met Babel. En met grote verwarring dus. En met een streven naar eenheid om alles bij elkaar te houden. Dat heet ecumenische beweging. Maar het is gewoon Genesis 11. Laat ons een toren bouwen. Doen ze zelfs letterlijk. Laat ons in elk dorp. Hè? Laat ons een toren bouwen. En laat ons een naam maken voor onszelf. En al dat soort dingen meer. En ik vertel dat nu tamelijk lomp, dat weet ik. Dat komt omdat ik achter die lessenaar sta. Zodra ik hier vandaan ben, wordt de soep niet zo heet gegeten als ik die nu opdien. Maar met de Bijbel open en met een microfoon voor mijn neus kan ik het moeilijk anders zeggen. Want zo is het fundamenteel wel. In de praktijk ligt dat dikwijls anders. Veel pragmatischer. Met dank aan D66. Jazeker. Nou, zijn we nou weer rond? Doe maar. Maar wat ik u wilde vertellen is dit. De Bijbelse geschiedenis houdt daarop. Jeruzalem is geval, er komt een klein spulletje uit. En u weet hoe het met dat kleine groepje, met dat overblijfsel gegaan is. Heel slecht. Die 400 jaar van die twee witte bladzijden tussen Oude en Nieuwe Testament. Heel slecht. Je wil het niet weten eigenlijk. En als je het wil weten, dan moet je natuurlijk naar Flavius Josephus. Of naar hoe heet die dingen, die boeken van de Maccabeeën bijvoorbeeld. En wat andere apocryfe boeken waarin die geschiedenissen beschreven staan. Maar je slaapt er slecht van hoor, dat kan ik u wel vertellen. Daar word je niet vrolijk van. Wat daar allemaal gebeurd is. En waarom het gebeurde. Ja. Dan toch omdat dat Joodse volk weliswaar nationalistische gevoelens en belangen had. En een nationalistisch streven als Joods volk. Maar het was nog steeds ongelovig. Ja, religieus, maar nog steeds ongelovig. En dat is het volk waar de Heer dan in geboren wordt. Natuurlijk, er zijn enkele gelovigen, die zijn er altijd. En over heel de wereld vind je ze, in minderheid. Maar het volk als zodanig was een ongelovig volk. Met een religie, het judaïsme. Maar de schriften kenden zij niet. Dat is wat je het eerste leert uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En met name uit Johannes in laatste instantie. Waar Johannes beschrijft hoe dom de Joden waren en hoe dom ze reageerden op de woorden van de Heer Jezus. Demonstreren dat ze geen idee hadden van wat de Bijbel eigenlijk leert. Let wel, het Oude Testament, de Tenach. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo was het. Zie? Men was daar helemaal de weg kwijt. En wat er dus gebeurt, is dat er zo'n overblijfsel terugkeert, niet omdat het zo gelovig is, dat men doet alsof, maar dat is helemaal niet zo. Omdat men nationalistisch is en chauvinistisch enzovoort. Daarom keert men terug. En onder dat volk wordt dan inderdaad hij geboren die de Messias zou zijn. En toen hij de Messias was en werd, wilden ze hem ook niet, nog steeds niet. En toen werd ook die vorm van de Joodse staat alsnog weer in ballingschap gestuurd. Dat wil zeggen, in de diaspora, gelijk het is te deze dagen in onze wat 2000 jaar, nou ja, bij wijze van spreken en afgerond, maar zo is het. Gebleven. De Joden zelf noemen dat systematisch de Edomitische ballingschap. Waarom ze het zo noemen, weet ik niet, maar dat noemen ze zo. De tegenwoordige ballingschap van de Joden, de Edomitische ballingschap. Nou ja, zo is het nog. Dat wil zeggen, die Joodse staat, dat Judea en een stukje Galilea dat wij in het Nieuwe Testament tegenkomen. Ja, dat is maar een heel kleine vorm van Israël. En het is ook maar heel tijdelijk, heeft alleen de functie de Messias voor te brengen en daarna weer te verdwijnen. Dit is maar een hele smalle lijn. En dat terwijl de meerderheid van het volk als zodanig, gewoon naar aardse maatstaven, de meerderheid van het volk, van alle stammen, in ballingschap verkeert. En niet alleen naar het oosten over de Eufraat, maar al sinds mensgeheugenis, om zo te zeggen, al sinds Egypte, sinds Jozef, ook helemaal in het westen. Dat heb ik die nog. En onze vraag is, hoe gaat het nou verder met het koninkrijk en met die beloften? En tegenover Jeremia, in en rondom Jeruzalem en in Judea, tegenover Jeremia hebben wij in de Bijbel de profeet Daniel in dezelfde tijd. die zich bevindt in Babel onder de ballingen van Juda. Dat weet u waarschijnlijk, ik zeg het heel snel. In 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem voor het eerst veroverd door Nebukadnezar. Hetgeen meteen wordt het jaar nummer 1 van Nebukadnezar. En pas in 587, dat is 19 jaar later, werd Jeruzalem voor de derde keer veroverd door de Babyloniërs en toen ook verwoest. En de ballingschap, officieel de Babylonische ballingschap, begon niet in 606 bij de eerste verovering, ook niet in 587 bij de tweede verovering, bij de derde verovering bedoel ik, maar in 598 bij de tweede verovering van Jeruzalem. Ja, hey, ik weet toch nog een paar jaartallen. Nou, ik doe mezelf verbaasd aan. Maar goed, ik hoop dat u dit even gevolgd hebt. En terwijl Jeremia in Jeruzalem, vooral in de laatste 11 jaar onder Zedekia, van 598 tot 587, terwijl Jeremia daar optreedt in die dagen, heb je aan de andere kant Daniel, die zich bevindt onder de ballingen reeds in Babel. En die wordt geacht een gelovige te zijn, zoals uit Daniel hoofdstuk 1 ook blijkt. Die doet zijn best om zich te houden aan de Mozaïsche wetten. Is tamelijk excentriek. Hij en zijn vrienden. En die maakt zich zorgen over, want hij was een van de vorsten van Juda, dat wil zeggen van de Joodse adel. Ja, dat bestaat, ja. Nou goed, en die maakt zich zorgen over hoe het nou verder gaat, omdat dat mede zijn afdeling is, het bestuur, de regering over Juda. En Daniel is zich bewust dat Judea, Juda, het tweestammenrijk Jeruzalem inmiddels in de macht is van Babel, van Nebukadnezar. Hij is bij dat bestuur trouwens ook betrokken, Daniel. En die heeft één probleem, hoe moet dat nu verder en hoe en wanneer? Kennelijk twijfelt hij niet aan dat. En dus wordt het hoe en wanneer dat koninkrijk van het huis van David hersteld zou worden in Jeruzalem, hoe Juda en niet alleen Juda, maar zelfs alle stammen van Israël zouden terugverzameld moeten worden, want dat was toch alles wat er geprofiteerd was. Jesaja leefde ver voor Daniel en Jesaja profiteert over een terugkeer van alle stammen van Israël. Ezechiël ook, maar dat was weer een tijdgenoot van Daniel. Onder de 10 stammen. Maar goed, het is allemaal geprofiteerd. Daniel als vooraanstaand man moet al die dingen geweten hebben. U weet toch hoe het is met die lui? Met de adel en met het koninklijk huis en met de koning. Tot vandaag hebben ze recht op informatie. Velen snappen niet wat voor belang daarmee gediend is. Maar ik zou er heel happy van worden als ik recht zou hebben op informatie. Hè? Kun je gewoon vragen, zeg ik wil het weten morgen op mijn bureau. Geweldig lijkt me dat. Die lui worden geacht op de hoogte te zijn. En Daniel was uiteraard op de hoogte. Dat kan trouwens niet missen, want iedereen weet dat men in de Babylonische ballingschap al die boeken van het Oude Testament verzameld heeft en gebonden. Dat wil zeggen, bij elkaar gezocht heeft en gerubriceerd enzovoorts. Daarom noemt men de Bijbel een Joods boek, omdat het in de dagen van het judaïsme en gelijk met het judaïsme ontstaan is. En ook volgens de tegenwoordige christelijke theologen van de PKN, zeg ik het in één keer goed? Daar hebben ze het idee dat de Bijbel pas geschreven is op zijn vroegst in de Babylonische ballingschap. En voor een deel overgeschreven van de Babylonische tradities. Weten de lui veel, joh. Weten de lui veel. Maar goed. Met andere woorden, Daniel had als iemand beschikking had over die boeken, moet het Daniel geweest zijn. Als hoogstgeplaatste Jood, officieel van zijn dagen, en als deelhebbend aan het bestuur, ik zei niet eens regering, ik zei bestuur, want ik beschouw hem als een hoge ambtenaar. En u weet hoe het met ambtenaren is. Die hebben allemaal die laden, trekken die bij elkaar open en zo. Toch? Die weten alles. Dat weet u toch? Yes, minister. We worden bestuurder ambtenaren. Kun je in België nog navragen? Er zitten soms jaren zonder regering. Met een koning weliswaar, maar zonder regering. En intussen regelen de ambtenaren de hele ballentent. En dat gebeurt in Nederland ook, hoor. Maar goed, die democratie bij ons is ook maar een farse. Die werkt namelijk sowieso niet zonder ambtenaren. Dus die doen het werk dan, hè. Maar goed, die waren er ook zat, die wijzen daar in Babel. Je weet het, ze worden ten tonele gevoerd, ze weten nooit wat, hoor. Of ze willen niet weten. Maar Daniel wist. Die had ook de profetie van Jeremia gelezen. Eigentijds, overigens. En die had er ook eens een rekensommetje gemaakt. 70 jaar, hè? Dat loopt nou wel binnenkort af. En van die 70 jaar van ballingschap zeg ik nu maar kort door de bocht, vooruit maar weer eens. En Daniel met zijn vraag, hoe moet het nu verder, krijgt inderdaad antwoord. Hoe moet het nu verder? Op een heleboel verschillende manieren, meteen in hoofdstuk 2 al. En het loopt notabene via Nepi, zeg ik altijd, hè? Via Nebukadnezar, maar dat is zo'n mondvol. Ik had een wiskundeleraar, maar meneer Visser, en die had het hardnekkig over parallelogrammen. Hij schreef het ook zo, parallelogrammen. Want waarom zou je zeggen en schrijven parallelogram met al die ellen erin? Dat is net veel te parallelogram. Dus ik heb het over Nepi, dat is Nebukadnezar, en over Napi, dat is Napoleon. En Epi, dat is Antiochus Epiphanes. Nou, maar goed, Nepi. Huh? Die heb je dan ook nog, ja. En jullie hebben het over Appi, ja, oké. Okay. Goed. Maar goed. Nebukadnezar dan droomde over dat beeld, die hebben ze juist van gehoord, via de kinderen. Over dat beeld waarin uitgebeeld, mooi woord is dat, waarin uitgebeeld wordt. Prachtig. De diverse rijken die zouden passeren, wij noemen ze wereldrijken, vooruit dan maar. Maar het zijn rijken die achtereenvolgens macht hebben over Jeruzalem. Dat wil zeggen, Jeruzalem en omgeving, stad en ommeland, zouden deel uitmaken achtereenvolgens van het Babylonische Rijk. Gij, o koning, zij de gouden hoofd. En dan vervolgens van het Medo-Persische Rijk, zeg maar gewoon het Persische Rijk, gemakshalve. Daarna van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna, ingewikkeld, maar daarna van het Romeinse Rijk officieel. En daarna wordt het een beetje moeilijk, want daarna wordt het ijzer vermengd met modderig leem. En dat is een rijk dat nog moet opduiken, eigenlijk. Van die 10 tenen en zo, weet u wel. Dat laatste wereldrijk. Dat moet er nog komen. Maar aan Daniel wordt dus verteld, nou ja, voorlopig wordt het koninkrijk van David in Jeruzalem niet hersteld. Er gaan nog wat rijken overheen eerst. Generaties. Vele generaties. En dat wordt toegelicht in de volgende hoofdstuk. Hoofdstuk voor hoofdstuk. Hetzelfde verhaal van een ander standpunt bezien, zal ik maar zeggen. In Daniel wordt het dus omheen gelopen om de problematiek. Wordt van alle kanten bezien. Zo'n beeld en zo'n boom. En dan nog een keer in de hoofdstuk 7, 4 dieren die uit de zee opkomen, zal ik maar zeggen. En het een verscheiden van het ander. En er komt weer hetzelfde verhaal voorbij. Maar het loopt er altijd op uit dat aan het eind van het verhaal het Messiaanse Rijk aanbreekt. Die steen valt zonder handen afgehouden en hij vernietigt het hele beeld. Dat wil zeggen, niet alleen het laatste rijk, maar al die rijken ertussendoor. En dan wordt het koninkrijk, heb ik u gelezen, aan geen ander overgelaten. En uit hoofdstuk 2 en gegeven aan de zoon des mensen die voor God staat in hoofdstuk 7. Weet u nog? En wat zit daartussen? Nou ja, wij leven in die tussentijd. Nog steeds. Maar er moet op een of andere wijze toch een verbinding zijn met toekomstige gebeurtenissen. En dat is dan inderdaad een tamelijk dun lijntje. En dat is die van Daniël 9. Die ik overigens gewoon bekend veronderstel, hoor. Maar de nadruk ligt er vanavond op dat dat inderdaad maar één tamelijk dun lijntje is. Er zijn nog een paar dunne lijntjes, maar daar kun je veel minder mee nog dan met deze dunne lijn uit Daniël. Maar als je vraagt naar hoe loopt die verbinding van de ondergang van het koninkrijk van David in Jeruzalem, hoe loopt het naar de toekomst, dan moet ik u zeggen, er is maar één profetie, één bijbelboek wat daar specifiek op ingaat, en dat is specifiek de functie van het boek Daniël in de Bijbel. Merkwaardige wijze, het boek Daniël is nooit gerubriceerd geworden bij de profeten. Ja, in het christendom wel, maar door de joden niet. Want het boek Daniël maakt geen deel uit van de profeten, maar van de historische boeken. Dat heet psalmen, geloof ik trouwens, als ik het goed heb. Ja, je hebt de wet, de psalmen en de profeten. Ruwe indeling, en Daniël hoort dan bij de psalmen. Maar dat zijn feitelijk ook de historische boeken. Dat wil zeggen, men kent hem niet eens als profeet. En toch is het de belangrijke profeet die de verbinding maakt, werkelijk contact maakt, die de verbinding maakt tussen die oud-testamentische geschiedenis en het Messiaanse Rijk. En dat is dan in het bijzonder in Daniël 9... En met name het gedeelte vanaf vers 24. Ik neem hem dus smal, hè. Nu weer. Daniël 9 vanaf vers 24. 70 zevens. Dat is de meest letterlijke vertaling. 70 sabbatten. Maar u merkt toch dat Sabbat het woord zeven is. Ja. 70 zevens zijn bestemd over... En dan komt hij. Want wij blijven gewoonlijk meteen hangen op 70 zevens. 70 weken. Wat is dat? 70 zevens. Oké, 70 weken. 70 maal 7 dus. 7 wat? 7 uur, het lijkt wat kort. 7 weken vandaag, het lijkt ook wat kort. En we worden gered doordat we ook nog in de Bijbel tegenkomen jaarweken. Althans, in de Statenvertaling staat dat woord ergens, ik weet zo gauw niet meer waar. Je komt hem tegen, in elk geval, in Genesis bij de droom van Jozef. Nee, niet bij de droom van Jozef. Bij Jacob die naar oom Laban vlucht. Nou heb ik hem. Bij de Jacob die naar oom Laban vlucht. En dan 7 jaar werkt om te kunnen trouwen met zijn nichtje. En dan krijgt hij een nichtje. En dan blijkt het zusje van het nichtje te zijn. Hebben we die nog? En dan protesteert hij bij zijn schoonvader. Dat wil zeggen bij zijn oom. En die zegt dan, nou jongens, geen probleem, vervul ook de week van deze. En iedereen weet dat dat betekent dat hij dan nog 7 jaar bij oom Laban moet blijven aan werken. En dan krijgt hij die andere dame ook. Weet u nog? Die kreeg hij overigens meteen toen. Maar toen zat hij nog 7 jaar vast bij oom Laban. Wat een gedoe altijd om die vrouwen. Maar ja. Gelukkig geen tijd voor. 70 jaarweken. 70 maal 7 jaar, want dat is het dan uiteindelijk. Er is nog een leuk argument daarvoor, dat dat inderdaad zo is. Maar daar komt men gewoonlijk niet op. Maar dat staat in hoofdstuk 10. Vers 1. Nee, vers 2. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Heb je dan ook weken van... Ja, daar ging het net over in hoofdstuk 9. Heb je dat? Leuk, hè? Ja. Dus 70 weken is 70 maal 7 jaar is 490 jaar. En daar blijven we in hangen nu. Dat is niet mijn bedoeling, want ik heb dat rekensommetje u wel vaker voorgehouden. Vind ik nou geen punt. En misschien heb ik dat vorig jaar ook wel gedaan. 490 jaar enzovoort. Maar waar het specifiek om gaat, vind ik nu, deze week, is dat er staat 70 weken zijn bestemd over... Ja, echt wel. Over uw volk en over uw heilige stad, zodat je het ook al niet kunt missen. Want uw volk is het volk van Daniël en uw heilige stad is uiteraard Jeruzalem. De naam staat trouwens prompt in het volgende vers. Jeruzalem. En Jeruzalem was de hoofdstad in het algemeen van Juda, van het tweestammenrijk. En daar hadden we het over. In de dagen van Daniël, namelijk in de dagen van Jeremia. De twee geslachten die de Heer verkoren had, die zijn ten onder gegaan. Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Het koningshuis is verdwenen uit Jeruzalem. Hoe gaat het nou verder? Het antwoord is, of een antwoord is, 490 jaar zijn bestemd over uw volk, het Joodse volk. Het is dus een tijdrekening die opgehangen wordt exclusief aan, niet eens aan de Joden, maar aan het Joodse volk, aan de natie als zodanig. Eventueel dus een Joodse staat. Een rijk bedoel ik, mocht dat aan de orde zijn. En dat zal aan de orde zijn, want het heet Jeruzalem. Het noemen van Jeruzalem brengt je ook bij een staat, want Jeruzalem zou daar, of is daar de residentie van, is daar de hoofdstad van. Heb je dat nog? De Joodse staat, Jeruzalem. En weer terug, je bent hier in de dagen van heidense wereldrijken, waarbij heidense rijken macht hebben, met name over Jeruzalem. De stad van de grote koning, de Messiaanse stad, de stad van het huis van David. Nou, 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat betreft dus een Joodse staat. En over uw heilige stad, om, ja, en wat er dan allemaal staat, daar ga ik ook allemaal niet op in. Het laatste woord van het vers vind ik voldoende vandaag. Salven. Dat is het woord Messias. Messias. Salven. En wat er feitelijk staat is... Nee, het staat er wijdlopig. Maar er staat 70 weken, 70 maal 7 jaar... tot aan de komst van de Messias. Tot aan dat Jeruzalem alsnog gebracht zal worden... onder de heerschappij van het huis van David... En daarna heeft men er natuurlijk problemen mee, want chronologie is altijd een probleem geweest. Dat heb ik u van de week ook enige malen verteld. Dat is natuurlijk een lastige zaak. En sommigen willen die 470 jaar laten beginnen op het moment dat Daniël deze profetie krijgt. Enzovoort, en beginnen te rekenen en ze komen nooit uit. En dat is een van de redenen, moet ik eerlijk zeggen, is een van de redenen waarom men twijfelt aan de jaartallen tabellen van Ptolemeus. En dat is de gangbare jaar, heb ik je allemaal verteld al in het begin van de week. Dat is de gangbare jaartelling. Men krijgt namelijk deze profetie niet kloppend. Wat toch een beetje vreemd is. Want ik heb er nooit moeite mee gehad. Niet omdat ik het zelf heb uitgevonden gewoon, maar omdat ik meteen met de juiste literatuur in aanraking kwam. En daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is die berekening van Sir Robert Anderson. Die dan gewoon zegt, Wat hier staat, hij zegt, de staat weet dan en verstaat vers 25 van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst. Zijn 7 plus 62 is 69 weken, maar 7 jaar dus is 483 jaar. 173.880 dagen, geloof ik. Ik weet het niet, maar... Hij is al zo oud dat langzamerhand denk ik dat ik me dat kan herinneren. Hoeveel dagen dat zijn op de kalender. Maar vooruit. Er staat namelijk van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Niet vanaf een wederkeer. Ook niet vanaf dat deze profetie gegeven werd. Maar vanaf het moment dat er een woord, een boodschap, dat er iets uitgevaardigd wordt. Dat men toestemming krijgt, verbaal. Dat kan dus mondeling en dat kan ook schriftelijk. Vanaf dat men toestemming krijgt om terug te keren. Niet vanaf dat men terugkeert, maar vanaf dat men toestemming krijgt om terug te keren. En dat niet alleen, want dat staat er niet, maar terugkeren om, staat en, maar het betekent in de praktijk om, Jeruzalem te bouwen. Hoezo Jeruzalem te bouwen? Oké, de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Straten trouwens, het woord straat betekent breedte. Straat betekent niet weg, echt niet. Van oudsher niet. Straat is een breedte. Vandaar dat je de straat van, wat heb je, de straat van Dover. Dat is trouwens niet een breedte, maar een smalte. Want dan heet het nou van Calais. Maar ja, zo gaan die dingen. Maar straat is een breedte. Een doorgang. En niet alleen in de zeevaart, maar overal. Straat is een breedte. En dus ruimte, eigenlijk. En die straten en grachten, dat zijn verdedigingswerken. Rondom één stad. Zodat het ook maar niet gaat om het bouwen van huizen. Of kroegen. Of zelfs een tempel. Het gaat om de bouw van een stadsmuur. Dan wel een verdedigingslinie om de stad. Een vestingwerk. Bovendien, een stad is van oudsher alleen een stad als het stadsrechten heeft. En dat impliceert gewoonlijk, en van oudsher alleen maar, dat er een wal, een gracht, een muur of wat dan ook omheen staat. Dat het een verdedigingswerk is. Heb je dat? En dit is dus niet vervuld in de toestemming om terug te keren naar Judea onder Kores. In het eerste jaar van Kores de Perziaan. Maar veel later pas, niet onder Ezra, maar onder Nehemia. Men lezen Nehemia 1 en daarna de rest van Nehemia. De man krijgt toestemming om de stad te bouwen en dat gaan ze dan ook doen. De muren namelijk, van poort tot poort. Die poorten worden allemaal bij name genoemd. En wie er waar werkt aan de managers had je toen ook al. Het moet al vlot verlopen zijn, zou je denken, maar dat is niet het geval. Het heeft jaren geduurd, het werk heeft ook, geloof 19 jaar stilgelegen. Lees het maar eens na, in Nehemia. Men vindt het een mooi voorbeeld van hoe wij de gemeente moeten bouwen. En als christelijke organisatie Nehemia heet, zit die gedachte er altijd achter. Wij zijn bezig een koninkrijk te bouwen, enzovoorts. Ik moet u zeggen dat het bij Nehemia echt helemaal fout liep. Maar, toch? Nou goed, lees die geschiedenis, maar je vraagt je af waarom staat die geschiedenis van Nehemia in de Bijbel? Het antwoord is dit. Die datum van Nehemia, en die wordt gegeven, die datum van Nehemia is, in Nehemia 1 is de datum van de uitgang des woords, van de koning namelijk, waarbij men toestemming kreeg om weder te keren om Jeruzalem te bouwen, de stad, de grachten, de straten, de verdedigingswerken, alles. En dat is waar het over gaat. Dat was in de praktijk 445 voor onze jaartelling. Natuurlijk in overeenstemming met de Ptolemeïsche jaartallen. Ja. Maar goed, dat is het dan. En van daaruit begin je te rekenen en dan reken je 483 jaren van 360 dagen per stuk. En dan kom je uit op de dag nauwkeurig. Nee, het is ingewikkelder dan ik nu zeg, maar dan kom je uit op de dag. Ik heb het 100.000 keer nagerekend. Nee, niet 100 keer, maar toch wel enige tientallen malen nagerekend. Je komt echt uit op de datum van de intocht in Jeruzalem. Toen was er nog iemand die wilde ook interessant doen. Daarom noem ik zijn naam dus ook niet, want die weet ik ook niet. Dus ik kan het rustig zeggen. Moet ik eerst in mijn kast kijken. Die dacht dat het een verkeerd jaartal was. Dus die had een andere jaartal op grond van andere data van Ptolemeus. En toen kwam die nog steeds precies uit op de dag van de intocht in Jeruzalem. Dus het maakt geen verschil. Schuif je een paar jaar op, maar het maakt niks uit. Hebben die nog? Dat zijn leuke dingen voor de mensen. He? En dan zijn er nog die er bezwaar tegen hebben om de enige reden dat het klopt. Kunnen ze het niet uitstaan? Dat zulke dingen kloppen, dat je het kan narekenen en dan klopt het. Maar moet er wat fout wezen? Nou ja, en dat wordt dus tot vandaag uitgezocht. Bovendien, er zijn zat binnen het christendom, de meesten, die willen namelijk helemaal niet horen van de wederkomst van Christus in de toekomst. Dus die moeten van deze profetie ook af, enzovoorts. Dus ja, u bent gewaarschuwd. Maar wat hier aangekondigd wordt, is dus in de praktijk die 483 jaren gerekend over de Joodse natie, te beginnen bij de toestemming. Dat was in de maand Nisan, de eerste maand van het jaar. Staat erbij in, het was nieuwjaarsdag trouwens, Rosh Hashanah in Nehemia 1, kijkt u het maar aan. Vanaf dat moment begint deze tijdrekening te lopen. En die komt dan uit zo in het jaar 32 van onze jaartelling. Zoiets, dat weet ik niet meer precies hoor, misschien dat het me later nog precies te binnen schiet. Maar doet er niet toe, maar je komt uit bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat is waar het over gaat. Het heet ook 7 weken en 62 weken. En dat is dan tot op, staat er, vers 25 nog steeds, tot op, Messias de vorst. Ander woord voor vorst? Voorste, dat is goed. Een wat plechtiger woord als titel voor vorst, dan maar in het Latijn. Prins. Niet koning. Dat zou kunnen, maar niet noodzakelijk. Het is de voorste, de eerste, de prins. Ja. Tot op Messias de vorst. En de enige gelegenheid, dat schreef trouwens Sir Robert Anderson ook in 1876, was het, meen ik. The Coming Prince heet in een boek. Die schreef dat ook, de enige gelegenheid waarbij Jezus beschouwd werd als de komende koning, de komende vorst. Dat was bij de intocht in Jeruzalem toen men zong, gezegend is hij die komt in de naam des Heer, gezegend hij, de troon van David en wat het maar was allemaal. Onder het luidkeels zingen van Psalm 118 trouwens. Hosanna en wat het maar was allemaal. Toch? Daar kwam de koning, alleen hij kwam niet. Nou ja, hij kwam en hij ging. U weet toch wat hij daarna deed? Hartelijk danken voor de obade. Hij weende over de stad en zei, de stad zal verwoest worden. Hoezo, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. En hij ging de stad in en begon om zich heen te slaan. Hij had wat af te reageren, denk ik wel eens. Dat mag je niet denken. Dat is mijn manier van denken ook niet. Maar theologen denken wel zo. Zoeken een verklaring waarom hij zo wild tekeer ging. Wat toch eigenlijk zinloos was. Maar niettemin, dat is wel wat. Hij deed, ging de tempel in. Daar kom je ook meteen. Je gaat die poort in en dan ben je er. Hè? Dan ben je op het tempel. Als hij die oostpoort ingegaan is, zal ik maar zeggen, ongeveer waar nu die dichtgemetselde poort is, zal ik maar zeggen. Ja, dan ben je meteen op het tempelplein. En dan begon hij meteen om zich heen te slaan. En we noemen dat de tempelreiniging. Wat ik ook een vermakelijk woord vind. Omdat het moet een verschrikkelijke rotzooi geworden zijn toen. Daarna moeten ze het alsnog gereinigd hebben. Toch? Hoezo feest, hoezo koninkrijk? Hoezo trouwens intocht? Het is volkomen de verkeerde term, maar daar komen we niet vanaf. Ik zal geen moeite doen ook. Maar de heer zei bij die gelegenheid, men lezen Lucas, was dat Lucas 19? Als het niet goed is, hoor ik het wel. Men lezen Lucas 19, daar staat, de heer weende over de stad en zei, och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En uw vijanden zullen de stad omsingelen en zullen geen steen op steen laten, omdat gij de tijd, deze uw dag, de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Die heb ik niet op de kindersamenkomst geleerd, deze tekst, maar ik heb hem wel vaak gelezen. En ook nog in deze uw dag. Wat was er met die dag? Het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Het was bovendien de 10e van de eerste maand, de verjaardag van het binnentrekken van het beloofde land. Het was door de Jordaan onder Jozua. De dag bovendien waarop het paaslam in huis genomen moest worden, om daarna 4 dagen later het paascha te vieren enzovoorts. Het was de dag die op de kalender staat. Hebben jullie dat nog? En eigenlijk grote verzoendag, maar die is iets moeilijker. Want ik wil het ook wel iets moeilijker maken. Want de 10e van de eerste maand was oorspronkelijk voor de uitocht uit Egypte de 10e van de 7e maand. En de 10e van de 7e maand is grote verzoendag. Hebben jullie die nog? Goed. Deze uw dag. Ze wisten het niet. En dat, toen waren er 69 weken om. En dan zitten we weer met het dilemma. Want er zouden toch 70 weken moeten passeren tot aan de Messias. En dat is ook zo. Maar 70 weken zouden passeren tot aan dat het koningschap van het huis van David, en dus van de Messias, gevestigd zou worden alsnog in Jeruzalem. En we zijn nu 1900 in de richting van 2000 jaar verder, en dat is nog nooit gebeurd. En onze tegenstanders zeggen, zie je wel, het is allemaal onzin. Allemaal afkomstig van een bedrieger. Nou, een vrome man die de Joden moed wilde inspreken, Daniël. Of zelfs, zeggen ze, zelfs was iemand uit de dagen van de Maccabeeën, die doet alsof hij leefde in de dagen van de Babylonische ballingschap, en die dan allerlei dit soort profetieën in elkaar flanst om het volk een beetje te bemoedigen en langs politieke weg een bepaalde kant op te drukken. En dat noemen ze dan een goedbedoelende vrome Jood. Ik noem zo iemand een oplichter en zij noemen hem waarschijnlijk een theoloog. Ik kan het ook niet helpen. In werkelijkheid, wij vinden hier een profetie over de komst van het Messiaanse Rijk. Maar het hele punt is, en dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte als je het aandachtig met aandacht leest, dat is namelijk dat op het moment van die intocht in Jeruzalem en op het moment van deze uw dag waarop de Heer Jezus weende over de stad en zei de stad zal verwoest worden, toen werd de klok stilgezet. En er is nog steeds 1 week van jaren te gaan voor de Joodse staat, voor een ongelovige Joodse staat, tot op de komst van de Messias. Op de Olijfberg. En dan nog niet eens om vervolgens zijn route voor te zetten Jeruzalem in, maar wel om zijn macht over het gebied te vestigen. Hebben we dat nog? Dat is namelijk op het moment dat daadwerkelijk en alsnog Jeruzalem, het tegenwoordige Jeruzalem, verwoest zal worden. Want ook die profetie van de Heer Jezus zal geen steen op steen gelaten worden, krijgt 2 keer een toepassing. Althans officieel 2 keer. waarschijnlijk nog vaker, maar officieel twee keer. Namelijk onder de Romeinen, officieel in het jaar 70 en één keer nog in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniël. En ik denk, maar dat denk ik, dat omdat de Heer een profeet was, nee, niet omdat hij God was, omdat hij een profeet was, kreeg hij bij die gelegenheid, staand op de Olijfberg en met Jeruzalem in zicht, een ander beeld te zien, vanaf diezelfde Olijfberg, maar dan in de toekomst. Het beeld van zijn eigen wederkomst op die Olijfberg, op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt, dat wil zeggen zal worden. En niet door de Romeinen dus, maar wat nu nog toekomst is aan het eind van de 70ste week, en ik verwacht dat op dezelfde datum. Nou ja, niet het jaar natuurlijk, maar wel op de kalender. De 10e van de eerste maand. Wat voor, niet dat het iets toe doet, maar nu. Maar het gaat om hoe die geschiedenis in elkaar steekt. En wat de Heer voor zich zag, was de verwoesting van de stad op het moment van zijn wederkomst. Daarna lees je alsnog, nadat ik dit gezegd heb bedoel ik, lees je alsnog Zacharia 14. Daar staat in het eerste vers ongeveer dat Jeruzalem verwoest zal worden in de toekomst. Wis en waarachtig. En dat op die dag de Heere zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Die bij die gelegenheid zou scheuren. En een vluchtroute zou openen voor inwoners van Jeruzalem om naar het oosten de stad uit te vluchten en dan naar de, door de vallei Mener Bergen naar de woestijn. Nou ja, naar Petra, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Wat het toe doet, is hoe dat zit met dat koningschap. En dat hier gezegd wordt, vanaf toestemming om Jeruzalem te gaan bouwen, te gaan bouwen, zei hij toch, om erheen te gaan en te bouwen. Vanaf dat moment loopt er een klok en die loopt tot aan Messias de vorst, niet Messias de koning, tot Messias de vorst. En dan staat er, en na die 62 weken, dat wil zeggen, je hebt er eerst 7 gehad over de herbouw van Jeruzalem en daarna nog 62... En na die 62, totaal dus na 69 weken, zal de Messias afgesneden worden. Dat is de normale lezing. En die staat ook zo in de King James Version. Messiah shall be cut off. Afgesneden worden. En maar is suggestieve vertaling. Staat gewoon, wacht, en. En hij zal niet hebben. Dat is wat er staat. Dat staat zo niet in die Statenvertaling. Laat staan in een andere vertaling. Want men raakt hier het spoorbijster, omdat het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Daar gelooft men namelijk überhaupt niet in. Dus hoe zal men netjes kunnen vertalen? Maar er staat, na 69 weken totaal, zal hij afgesneden worden en hij zal niet hebben. Mijn standaardvraag, ik kom er nooit overheen, nooit omheen. Mijn standaardvraag is, wat zal hij niet hebben? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is het antwoord. Waar hebben we het dan over? Over dat koninkrijk van David dat in Jeruzalem gevestigd zal worden. En daar komt dan de erfgenaam, de prins. Weet u wel? De prins. Al is ons prinsje nog zo klein. Dat is van na de Franse tijd. Hè. Maar goed, daar komt dan de prins. En hij wordt afgesneden, geschiedenis staat stil dus, hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Dat klopt. En eigenlijk was hij nogal weigerachtig trouwens ook nog om Jeruzalem binnen te gaan. Hij deed het wel, om ook volstrekt voor de hand liggende redenen. Maar neemt niet weg dat Lucas feintjes nog opmerkt, enige hoofdstukken later, dat in de week die daarop volgde, de 5 dagen tot aan zijn kruisiging, de Heer Jezus weliswaar overdag sprak, predikte, leerde in Jeruzalem, maar dat hij elke avond de stad weer verliet om te overnachten op de Olijfberg. Dat wil zeggen, in Capernaum, in het huis van, ik heb gezegd Capernaum, in Bethanië, sorry, in Bethania, in het huis denk ik van Lazarus, Maria, Martha, of goed, maar was daar. Dat doet er ook niet zoveel toe, maar op de Olijfberg. En je leest dan ook bij gelegenheid, en als hij op de Olijfberg gezeten was, dat was dus na 69 weken van Daniel, de dagen daarna, en voordat hij zou gedood worden, maar dat hij zou gedood worden staat hier niet. Hij staat alleen, wordt afgesneden en hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Maar in die dagen, vanaf de intocht in Jeruzalem, dat wil zeggen van Palmplaatsen tot Goede Vrijdag, in die dagen was hij 's avonds op de Olijfberg en sprak over de toekomst van Jeruzalem. En nou ben ik ineens in Matthäus 24. Want daar kom je terecht vanuit Daniel 9. Ik kan er ook niks aan doen, er is geen andere route. Want daar vraagt men aan de Heer Jezus, nou ja, de discipelen. En ze vragen het Amptiecomité, heet dat. Ik weet ook niet waarom dat weer in het Frans moet, maar... Maar de discipelen gingen tot hem alleen en zeiden, vroegen, waarschijnlijk fluisterend, wanneer zullen deze dingen, welke dingen? Dat Jeruzalem zou verwoest worden, want er staat in de voorgaande verse aan het eind van hoofdstuk 23 alsnog, hè? Wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid, uw toekomst, uw presentie? En de volleinding dus der eeuw en het aanbreken van de toekomende eeuw, daarmee van het koninkrijk. Want daar gaat het over in het Matthäus-evangelie. Wat zei ik? Meer dan 40 keer, ik heb het weer niet bij de hand, maar meer dan 40 keer letterlijk, koninkrijk. Wanneer zal dat zijn? En toen zei de Heer, het nam een lange aanloop, want het is trouwens ook niet voor iedereen bestemd wat er daarna volgt. Want als je dan toch niet geloven wil, waarom moet je dan weten hoe het gaan zal? Die dingen als onderdeel van je strategie maak je toch niet aan je vijanden bekend. Dat vertel je toch niet. Dus alleen aan zijn vrienden. En dan zegt hij, zijn eerste woorden, dat u niemand verleidde. Waaruit je mag concluderen dat dat dus de gebruikelijke gang van zaken zou zijn. Verleiden. Maar hij zegt dat u niemand verleiden, want er zullen velen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus, dat is vers 5 van Matthäus 24. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, wordt niet verschrikt, want de Heer komt spoedig dan. Maar dat staat er niet. Ik heb schepper sardonisch genoegen om dat te zeggen. Want gewoonlijk hoor je dan, geoorlogen en geruchten van oorlogen zijn een teken van de spoedige wederkomst van Christus. Ja, ja, de Heer komt spoedig. En hier staat domweg, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Dat wil zeggen, mag dan kenmerkend zijn voor de eindtijd, maar de eindtijd duurt sowieso 2000 jaar tot aan de komst van Christus. En dan is de eindtijd nog niet voorbij trouwens. In het Bijbels jargon. Nog is het einde niet, want het ene volk zal tegen het andere opstaan. Volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden, pestilentieën, aardbevingen in verschillende plaatsen. En dan niet, ja, ja, de Heer komt spoedig. Maar toch al die dingen zijn maar een begin der smarten. De echte smarten rond de wederkomst van Christus moeten nog plaatsvinden. Als u het mij vraagt, pas na de opneming van de gemeente, maar vooruit. Zomaar. En ze zullen u overleveren in verdrukking, zullen u doden gezultgehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Er zullen velen tot ten val gebracht worden, geërgerd worden. En zullen elkander overleveren en elkander haten, want ook onder de gelovigen is er strijd onderling en bloedvergieten en al dat soort dingen. Kortom, dit is gewoon de kerkgeschiedenis waarna verwezen wordt. Het is ook allemaal oorlog, strijd, zeker, staat hier. En er zullen vele valse profeten opstaan. Ligt voor de hand. Als er geen echte zijn, dan voorzien wij er zelf al in. Dus dan. Nee, dat is natuurkundewet. Iets, heeft iets van doen met een vacuüm enzovoorts. Een vacature bedoel ik. En dan wordt het gat vanzelf opgevuld. Hè? Door een palingboer of wie dan ook maar. Hè? Iets langer geleden, zuster, ja. Maar goed. Enzovoort. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, et cetera, et cetera. En dan komt hij. Wanneer gij dan, als je het zo verder volgehouden, dit hebt doorgeworsteld, als je er nog bent en nog niet weggelopen bent, dat gebeurt namelijk altijd, dat zal ik u eens verklappen, als ik aankondig een reeks bijbelstudieavonden over profetisch woord, of over openbaring, of Daniel, wat het maar is, dan de eerste avond zit de zaal vol. Veel te klein, moet de volgende keer een grotere zaal hebben. Maar na drie keer, dan zakt dat vanzelf af. Ik doe het soms ook met opzet. Dat is niet verstandig, heeft mijn penningmeester mij verzekerd. Maar ik kan het soms toch niet laten. Dan maak ik het langdradig, ga ik op alle details in enzovoort. En dan verdwijnen die mensen vanzelf al die in werkelijkheid eigenlijk helemaal geen interesse hebben. Die alleen sensationeel iets nieuws wilden horen. En daar ben ik niet van voor iets nieuws. Ik ben van iets ouds altijd. Dus nee, zo werken die dingen. Maar het is overal zo hoor. Kijk je maar rond, wie houdt ze, welke organisatie, wie in Nederland houdt ze bezig met de profetisch woord nog? Oh ja, het zoeklicht, dat kan nauwelijks het hoofd boven water houden, sorry dat ik het zeg. Dus als u ze wil steunen, dan weet u waar u terecht kunt. Maar het is een noodlijdende zaak, daar kom je niet, er zullen er nog wel meer zijn, maar het is een noodlijdende zaak. Men heeft er geen interesse in. Men wil alleen weten hoe het huidige wereldgebeuren erop wijst dat morgen de Heer wederkomt. Dan zijn we daar vanaf. Dan hoeven we ook niet aan de chemo. Dan kunnen we gewoon afwachten op de opname van de gemeente. Mocht de Heer dan niet morgen of overmorgen komen, zijn we zwaar teleurgesteld. Nou, zo werken die dingen. En als we wel geloven dat de Heer volgende week wederkomt, dan is niemand geïnteresseerd in de argumentatie daarvoor. En elke keer ben ik weer verbaasd. Hebben ze het over bloedmanen? Heb ik u dat al eens verteld over bloedmanen? Dan krijg ik van iedereen, ook van u, krijg ik mails over bloedmanen. Of ik daarvan op de hoogte ben. Want volgende week, volgend jaar, of wanneer het maar is, is er weer een bloedmaan. En dan heb ik van jongs af aan me bezig gehouden met sterrenkunde, zullen we maar zeggen. En nog nooit van een bloedmaan gehoord. Die hebben ze net uitgevonden. En allerlei mensen die er ook nooit van gehoord hebben, helemaal niks van weten, komen dan met bloedmanen en dan komt de Heer spoedig. Wat dat voor een combinatie is, dat begrijp ik niet. He? Dan heb je nog een Maya-kalender en al dat soort dingen die dan ophoudt. En, allemaal zaken die met de Bijbel niks van doen hebben, allemaal sensatie. Ja, die kan je bij mij niet komen halen. Die is er niet. Wij kennen alleen de Bijbel, tekst voor tekst, en profetie voor profetie. En dat is het dan. Zie? Nou goed, dus als je dat allemaal doorstaan hebt en er nog bent, zegt de Heer, oké, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel, de profeet. Ineens wordt Daniel een profeet. Dat is hij niet binnen het Jodendom, dat wordt hij hier. Maar niet binnen het Jodendom, maar bij ons. Hij is een profeet. De gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Als je het boek Daniel kent, weet je dat die gruwel der verwoesting staat in de heilige plaats. Niet Daniel. Maar de gruwel der verwoesting. En dan weet je ook dat een gruwel een afgodsbeeld is. En dat als dat afgodsbeeld in die heilige plaats zal staan, dan zal de Heer een verwoesting overbrengen. En dat is feitelijk het laatste deel van Daniël 9, de profetie over de 70 weken. Verwoesting tot het einde toe. Daarom heet het gruwel der verwoesting. En als je Daniël niet had, kan je niet weten wat hier staat. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Daniël heeft er trouwens nog meer over gezegd dan alleen in Daniël 9. Overigens, maar het is een afgodsbeeld. Gewijd aan de antichrist. Ik denk dat het een Boeddha-beeld is. Of onder andere een Boeddha-beeld dan. Kans is ook groot dat het een uitbeelding is van de Imam Mahdi. Maar dat weet ik niet. Ik weet niet of ze daar een afbeelding van mogen maken. En misschien is dat dan ook veranderd, dat het dan weer wel mag. Ze moeten toch wat. Maar in elk geval, wanneer je dat zult zien, dan weet je uit Daniël, dan ben je in het midden van de laatste 7 jaar, die bestemd waren niet voor de gemeente, maar voor het Joodse volk. En het punt is dat na 69 weken die klok, die telling van die 70 weken is stopgezet. Dus na 69 van de 70 weken. En sindsdien, of nadien, is de Heer zijn gemeente gaan verzamelen. Niet uit Juda, maar uit Israël eigenlijk. Daarmee uit alle volken overigens. Maar langs die andere lijn. Want dat, zo doet hij dat, via zijn priesterlijk volk. En voordat die klok weer gaat lopen, logischerwijze, moet het werk aan de gemeente en via de 10 stammen voltooid zijn. En dan gaat de geschiedenis weer verder naar Gods gemaakt bestek. Gaat het verder met weer de 2 stammen, met het Joodse volk. Die hebben nog 7 jaar te gaan op dat moment. Kortom, ruw gezegd, in het jaar van de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. Dan heb ik het zo ruim mogelijk gezegd. Misschien wel op de dag nauwkeurig, maar dat weet ik niet. Maar als je rekent met jaren, dan is dit de grootste nauwkeurigheid die je kan verantwoorden. In hetzelfde jaar. Opname van de gemeente, dan is dat werk voltooid. In datzelfde jaar nog moet Gods werk verder gaan bij de andere tak van Israël, bij de andere tak van de familie en dus weer bij Juda. En dan begint die klok weer te lopen en die begint dan bij de 70ste week van Daniël. Officieel overigens niet bij de opname van de gemeente, maar officieel op het moment dat een verbond gesloten wordt tussen de Joodse staat, 70 weken over uw volk, van de Joodse staat met betrekking tot Jeruzalem, want het hangt aan Jeruzalem en uw volk. En dat is een verbond gesloten, kennelijk met de vijand, met een vorst die komen zal, dat staat er allemaal daar in Daniël 9. En u weet toch ook wel, want ik heb hier een makkie dan, hè. U weet allemaal toch wat er daar in Jeruzalem en de omgeving gebeurt, dat men daar al jaren onderhandelt. Dat is een wat net woord, maar vooruit. Maar bezig is, zal ik maar zeggen, om te komen tot een overeenkomst tussen de Joodse staat en de Palestijnen met betrekking tot het bezit en beheer van Jeruzalem, in het bijzonder van het voormalige Tempelplein. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Nou, op het moment dat zo'n verbond er komt, en die komt er dus. Op het moment dat dat verbond, althans zoals in de Bijbel bedoeld, als dat aanbreekt, dan begint de 70ste week van Daniël. Uiterlijk dan zijn wij weg. En misschien is het wel zo dat op het moment dat zo'n verbond getekend wordt, dan de gemeente wordt opgenomen. Onder het motto, de Heer is langmoedig, dus die gebruikt elke seconde nog. Dat denk ik eigenlijk, maar goed, dat doet nou niet zoveel te zaken wat ik daarvan denk. Maar wat de zaken doet, is dit, dat er een lijn getrokken wordt met betrekking tot het Joodse volk naar de toekomst. En dan wordt gezegd, en als die 70ste week voorbij is, aan het eind van 70 weken, dan verschijnt die gezalfde, dan is het afgelopen, dan is Israël verzoend met God en is het weer Ammi en hoe het allemaal maar heten mag. Al moet ik erbij zeggen dat dan pas het een en ander begint. Want dan moet het koninkrijk nog helemaal opgebouwd worden. En Jeruzalem zelfs moet dan nog opgebouwd worden, omdat het zojuist verwoest is. Maar dan is de Messias daar officieel gevestigd. En ik stel me zo voor, broeders en zussen, want u vraagt zich af, hoe doet hij dat? Dan zeg ik, nou, ik stel me zo voor dat hij daar zo'n vaandel in de grond steekt, bovenop de Tempelberg, of het hoogste punt daar van Jeruzalem. Zo'n ding met zo'n leeuw erop, weet u wel. De heraldische leeuw, ik denk ook de klimmende leeuw, maar misschien is het de lopende leeuw, dat kan ook, maakt me niet zoveel uit. De leeuw uit de stam van, waarom zou er anders staan leeuw uit de stam van Juda? En waarom staat er dan in profetisch woord, de Heer zal een banier oprichten? Dat denk ik dus zomaar. Nee, misschien zit ik ernaast, ik ga er ook niet over discussiëren, maar ik zeg het allemaal maar gratis erbij. Dat denk ik. Dit is, enzovoort. Zo deden wij Nederlanders dat toch ook. Wij stapten in een bootje en we reisden de wereld over. En we legden ergens aan of spoelden ergens aan. En zetten zo'n vlag in de grond en begonnen dan te zingen. O schitterende kleuren van Nederlands vlag, wat wappert gij vier in de gloed of zoiets. En overal waar ik je zie aan vreemde kusten, moesten we allemaal zingen voor het stadhuis. Nou ja, het gemeentehuis, jullie niet, in Bodegraven in 1948. Toen was ik 3, maar ik weet het nog wel. Dat ken ik niet, nou was 1949. Op de eerste Koninginnedag. Ik heb ze alle jaren gevierd. Enzovoort. En dan zongen wij dit soort liederen die nu ten strengste verboden zijn. Maar zoiets, je zet dan je vaandel neer. Kent u het spelletje Stratego? Nou dan. Gaat toch om de vlag? Ja. Nou, dan pas. Dat is eind van de 70ste week van Daniël. En dat is nog toekomst. En onderweg, in de dagen waarin wij leven, is dat koninkrijk verborgen, zoals u net van de kinderen al gehoord hebt. En voor de aardigheid, iemand reikte mij dit aan, want ik neem die dingen allemaal zelf niet mee van huis, maar iemand bracht dat mee. Met zijn boek, dat heet The Royal House of Britain, An Enduring Dynasty, van de Reverend, predikant Milner. Ik weet niet of het de oorspronkelijke datum instaat. Oh ja, 1902, dus de eerste uitgave. Deze is van 1991. De belangrijkste, ik heb wel eens een oude uitgave, maar er mist dit ding achterin. Die lijst achterin is een geslachtslijst, een belangrijke geslachtslijst van Juda, koninklijke lijst. Kunt u het zien? Nee. Nou, daarom laat ik het u zien, omdat je het toch niet kunt zien. En al komt u er vlak voor staan hier, dan nog kan je het niet zien. Want het is zo verschrikkelijk uitgebreid. En ik moet u zeggen dat ik bijna alles wat hierop staat ook daadwerkelijk ooit heb ingevoerd in de computer, zal ik maar zeggen. Ja, geloof het of niet, maar zo gek ben ik soms. Ja. Nou goed, en ik moet u zeggen, dan nog, dan denk je, oh, dat is mooi, het staat allemaal op. Het is een verschrikkelijke puzzel, want wat je zo op afstand helemaal niet kan zien, is dat zo'n lijn, die verdwijnt dan ineens onder een boogje door, en die komt dan daar ergens weer eruit, en gaat weer verder, en dan zoek je, waar komt die toch weer uit? En, heel ingewikkeld, en waar staat het cijfertje 6 dan, en hoe komt dat daar terecht? En zelfs dan kom je er nog niet uit zonder enige toelichtingen in dit boek. Verder moet je niet alles geloven wat hierin staat overigens. Dat moet je nooit hoor. Je moet alles geloven wat in de Bijbel staat, maar al het andere niet. Maar om u een indruk te geven van hoe ingewikkeld het allemaal is en hoe die lijnen lopen, komt u maar eens kijken hier zometeen. Dat mag wel even, hij wil. Ja? Ik geloof dat ik hem ooit gescand heb, maar ik zou niet weten hoe. Het ding is zo allemachtig groot. Eigenlijk moeten we hem netjes houden. Die van, ik weet niet of die van mij nog netjes is. Maar we zouden hem eens een beetje rond moeten sturen, eigenlijk. Niet omdat je er echt wat van leert. Voor zover je wat van leert, is het dat het wel ingewikkeld is, maar dat het toch uitgebreid gedocumenteerd is. En ook als de helft van die deugt, dan nog is het een fantastisch verhaal. Heel goed namelijk. Ben ik serieus. Maar je vindt ze allemaal hoor. Karel de Grote en Alfred de Grote en Odin en Wodan. Dat is gewoon dan, maar dat doet er nou niet toe. Maar ja, je vindt ze allemaal terug. En de lijnen van de Hohenzollers en de Habsburgen de Welfen in de verschillende spellingen en de verschillende delen van Europa enzovoort. Dus ongelooflijk. En de lijnen van de Saksen zie ik even zo gauw staan. En dan de Russische lijn van Vladimir 1 en Vladimir 2 en Sophie. En daarna verdwijnt die lijn weer. Dus ik kan er weer zo gauw niet volgen. En dan kom je bij een Grieks koningshuis en een Engels koningshuis. Een Scandinavische koningshuizen. En wat het maar was allemaal. En hoe die allemaal aan elkaar verband zijn. Ik bedoel, ik sta hier geen verhaaltjes te vertellen. Dit is inderdaad goed gedocumenteerd. En dit is maar een deel hoor. Dat is echt maar een klein deel, dat kan ik u verzekeren. Want, ik zeg er maar niks meer over. Maar komt u straks maar eens kijken. Want hoe dan ook, God doet zijn werk. En hoe dan ook gaan zijn, ik zal vermenigvuldigen. Niet alleen Israël, maar ik zal vermenigvuldigen het huis van David. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. God doet zijn werk. Echter in onze dagen, niet via de Joden, maar via de andere tak van de familie. En daar heeft David nog steeds een koninkrijk. En daar wordt onder bescherming van dat koninkrijk, Defender of the Faith, daar wordt onder bescherming van dat koninkrijk het evangelie gepredikt en het woord van God bewaard. En hoezeer het koninkrijk ook verborgen is, ik geloof persoonlijk, hoef je mij niet na te volgen, ik geloof persoonlijk dat inderdaad iemand als Willem de Zwijger een instrument was van God om die volkeren hier in de lage landen, om die te bevrijden van de Spanjaarden en daarmee van de Rooms-Katholieke Kerk enzovoorts. Geloof ik echt. En ik geloof echt dat daardoor, wegens terugkeer naar de Bijbel, dat daardoor een land als het ons, Nederland, ontstaan is. Als rijk en ook als koninkrijk. Daar ben ik stellig van overtuigd. Ik mag het niet hard roepen eigenlijk hier, want ik moet er een beetje naast gaan staan. Maar ik geloof echt dat God daar de hand in gehad heeft. Maar God heeft ook gezegd, als ze in het geloof niet blijven. En we lazen het in Jeremia. Ik ben er overheen gegaan omdat ik een andere lijn volgde. Maar daar stond er ook. Als dat volk, dat rijk wat ik ga bouwen via Jeremia, als dat niet blijft bij mijn woord, zal ik ook dat alsnog uitdrukken en verdoen. En die woorden, jammer dat ik ze vergeten heb, maar goed. Maar die woorden zijn van toepassing op onze tegenwoordige samenleving in West-Europa. Nou, in het Westen, wat wij het Westen noemen. Dat gaat ten onder, omdat het de Heer heeft losgelaten. Dan laat de Heer het ook los. Als je mij dan niet hebben wil, oké. En dan komt het effect van Max Nieuwdorp, entropie heet zoiets. Hè? Ja, oké, ik zal proberen het onthouden. En dan stort het zaakje dus vanzelf in elkaar. En dat is inmiddels aan de hand. En het wordt voltooid in de opname van de gemeente, omdat bij die gelegenheid alle gelovigen, sowieso uit heel de wereld, worden weggenomen van de aarde. En dan is in ieder geval van toepassing dat volk in het geloof niet blijft, want alle gelovigen zijn weg. En dat betekent het einde van West-Europa. Er zijn mensen die denken dat het laatste wereldrijk Europa is. een verenigd Europa, een hersteld Romeinse Rijk. Vergeet het maar rustig, Europa heeft er niets mee te maken. Speelt geen rol van enige betekenis. Is weg, volstrekt ten onder gegaan. Dat is de situatie. En het Rijk van de Antichrist, ja, dat is in het Midden-Oosten. Dat is Babel. Of het Griekse Rijk van Alexander de Grote in herstel. In dat gebied. Dat is inderdaad tot en met Afghanistan, overigens. Tot India aan toe. Vanaf Griekenland. En Turkije maakt er deel van uit. Maar goed, we moeten het daar weer bij laten.